In de brief aan de Colossense, in hoofdstuk 1, vers 20, daar staat dat de drie enige God, de volheid van God, alle dingen tot zichzelf wil verzoenen. Staat de hele volheid woont in hem en wilde door hem alle dingen tot zichzelf verzoenen. Na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis. Het zij de dingen op de aarde, het zij de dingen in de hemelen. En de vraag is dan, welke dingen in de hemel moeten verzoend worden? Geen demonen en andere boze machten, want die zijn van God afgevallen. Geen engelen of wat dan ook. Maar ik denk dat het woord verzoenen een woord is dat, dat eigenlijk betekent dat God alle dingen die er in de hemel zijn, weer in zijn tegenwoordigheid samen wil brengen. Zodat het beantwoordt aan zijn doel. De hemelen zijn nu onrein door de zonde van Adam en Eva en de Satan die hen daartoe verleid heeft door de dingen die er fout zijn in deze wereld. En zelfs de hemelen, en dan kan je denken aan de planeten en verder weg, maar ook de geestelijke plaatsen waar allerlei machten zijn. De hemelen zijn niet rein in de ogen van God. Niet zoals het in de ogen van God zou moeten zijn. En bij het woord verzoenen denk ik dus aan dat het moment weer komt dat God alles weer zo samen zal brengen dat als hij komt het niet van hem wegvlucht, maar bij hem past. Wat er ook in de hemel is, er wordt ook niet gezegd de wezens in de hemel, maar de dingen in de hemel en de dingen op deze aarde. En als het om mensen gaat, dus om denkende wezens of engelen of demonen die een keus kunnen maken, daar geldt de keus. Dus als mensen God afwijzen, dan blijft dat zo. Dan worden zij niet met God verzoend. Satan en zijn demonen worden nooit met God verzoend. Die zullen op een plek zijn straks, in het boek de Openbaring wordt daarvan gesproken, waar ze gescheiden zijn van God. Alle andere dingen zullen weer in de tegenwoordigheid van God kunnen zijn, zonder bang te worden, zonder weg te vluchten. Dat zal weer helemaal zijn zoals God het bedoeld had. En wat er in de hemelen is, allemaal voor dingen, wat weten wij daar eigenlijk van? Heel weinig. Maar wat hier dus denk ik bedoeld wordt, is dat heel deze schepping, alles wat maar zichtbaar en onzichtbaar is, weer in overeenstemming zal zijn met God. In de brief aan de Romeinen bijvoorbeeld, in Romeinen 8, daar staat in vers 19, Romeinen 8 vers 19, want de schepping, dingen in de hemelen, dingen op de aarde, verwacht rijkhalzend de openbaring van de zonen van God. En de openbaring van de zonen van God is dat er mensen zullen zijn die straks met de Heer Jezus zichtbaar uit de hemel weer op deze aarde zullen komen. 2 Thessalonicense 1, dat als hij terugkomt, dan komen heiligen met hem en dan wordt hij bewonderd in wat hij aan die heiligen heeft gedaan. Maar in ieder geval komt er dus een moment waarop de zonen van God, de mensen die van God houden, samen met hem terug zullen komen en openbaar zullen worden, zichtbaar zullen worden. Als dat moment is aangebroken, dan gaan de dingen veranderen. De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Hoewel die nog heel mooi is, is er toch vruchteloosheid. Niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft. Dus de Adam en Eva die gezondigd hebben en Satan die hen daartoe aangezet heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat de hele schepping samen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. Dus die schepping beantwoordt niet aan Gods doel zoals hij het geschapen heeft, zoals hij het bedoeld heeft. Dat is niet zoals hij het bedoeld heeft, door de zonde van de mens. En dat wordt straks allemaal anders. En bij de hele schepping denk ik dus ook aan de dingen in de hemelen. Wat daar ook mag zijn, want daar weten we niet zoveel van. Ik hoop dat dat een beetje voldoende is. Dan de tweede vraag is Kolossen 1 vers 23. Als u namelijk blijft in het geloof, gegrond en vast, en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben. Deze woorden, dan lees ik hier de mogelijkheid van afval van een kind van God. Moeilijk, het is een hele moeilijke vraag. Want in vers 22 staat dat wij, toen wij ons vertrouwen op de Heer Jezus gingen stellen, door God, met God verzoend zijn door de Heer Jezus in het lichaam van zijn vlees, door de dood. En dat hij ons heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor zich stelt. Dat hij dat gewoon doet. Of zoals het in de brief aan de Romeinen ook weer staat, in Romeinen 8, in vers 30, de mensen die God tevoren heeft bestemd, die heeft hij ook geroepen, die hij heeft geroepen, heeft hij gerechtvaardigd, die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Ik weet dat ik bij die mensen hoor, maar ik ben nog niet verheerlijkt. Maar hier gaat het om Gods plan, wat God gaat doen. En hier worden gelovigen gezien als mensen die dat zeker zullen meemaken, zo zeker dat Paulus kan zeggen, die mensen heeft hij al verheerlijkt. En daar zie je dus dat God die mensen vasthoudt. Maar als je naar een trein kijkt, de rails van een trein, dan heb je de ene rail en de andere rail, die altijd even ver van elkaar afblijven. En dat is het probleem waar wij mee zitten, wat we ook niet kunnen verklaren. De ene kant is Gods kant van de zaak. Dat is die ene rail, zou je kunnen zeggen. En de andere kant is onze verantwoordelijkheid. Het is als ware alsof Paulus hier wil zeggen, je leeft in een hele moeilijke wereld. En ik bid God dat je meer van hem zult leren kennen. Maar denk erom, aan de ene kant is Gods kant, hij zet je heilig en onberispelijk voor zichzelf. Hij brengt je dus in zijn tegenwoordigheid en hij ziet je door het werk van de Heer Jezus als heilig en onberispelijk. En de andere kant is dat hij zegt, maar leef daar ook naar. Hou daar aan vast. En nou, ik denk dat wij allemaal zeggen, als je eenmaal tot geloof in de Heer Jezus bent gekomen, dat je niet meer raak kunt leven. Dat je heel graag rein wilt leven zoals God dat heeft bedoeld. Dat is het verlangen van het hart van iemand die door God veranderd is. Ja, dat wil je graag. En dat is die tweede kant. In vers 23, in dat geloof blijven, gegrond blijven, vast blijven. Gegrond, als je aan een boom denkt, die staat in de grond. Als die daar los van komt, dan gaat die dood. Hij moet bij de grond blijven, bij die grote kluit waarin die staat. En hier wordt eigenlijk gezegd, je bent gegrond, maar het moet daar wel, dat contact met God moet blijven. Of zoals de Heer Jezus het zegt in Johannes 15, je bent een wijnrank, die wijnrank die zit in de wortel, en dat is hij zelf, hij is de wijnstok, en die moet daar niet los van gaan, want dan ga je dood. En hij zegt als het ware tegen je, je moet in die wijnstok blijven. En dat is die kant van onze verantwoordelijkheid, en tegelijkertijd ook dat hij zegt, maar je bent daar. Alleen van Judas zegt hij, niet allen zijn horen bij mij. En ik denk dat wij die twee kanten nooit goed op een rijtje kunnen krijgen, behalve met zo'n soort beeld als die twee rails. In de kant is wat God doet, de andere kant is mijn verantwoordelijkheid. En die horen bij elkaar, die kun je ook niet losmaken van elkaar. En ik weet zeker dat als ik iedereen van jullie zou vragen, ben je een kind van God en je zegt ja, mag je er dan op losleven? Dat je zegt nee, die twee dingen die horen gewoon bij elkaar. Dus dat zou ik er graag van willen zeggen, dat wij verlangen willen hebben om dicht bij God te blijven, gegrond in die grond waarin hij ons geplant heeft, en dat we graag zijn wil willen volgen en doen.